aantal mededelingen, gemeente. De eerste is dat de jongensvereniging deze aanstaande donderdag weer hoopt bijeen te komen. De vergadering zal beginnen om 6:15 aanstaande donderdag. Tweede is een herinnering dat we deze aanstaande dinsdagavond met de Bijbelkring hopen te beginnen. Die zal beginnen om 7:30 aanstaande dinsdag, zo de Heere wil. En tenslotte de mededeling met betrekking tot de huisbezoeken. Er zal, zo de Heere wil, huisbezoek zijn op woensdagavond bij zuster Vroeg in de Wei Schilperoord aan de Hoflaan en zuster Born Verolme aan de Emmalaan. En er zal ook op woensdagavond huisbezoek zijn bij A. Hollaar, Emmalaan en P. Den Hollander, eveneens aan de Emmalaan. En op donderdagavond I. Driessen, Emmalaan en P. Vroeg in de Wei aan de Emmalaan. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen zingen uit Psalm 73, het eerste en het laatste vers. Psalm 73, vers 1 en vers 14. Ja, waarlijk, God is Israël goed voor hen die rein zijn van gemoed. Hoe donker ooit Gods weg mogen wezen, hij ziet een gunst op die hem vrezen. En het 14e vers. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eer lang en wordt vervloekt. Gij roeit en uit die afhoereren en u de trotse nek toekeren. Maar het is mij goed, mijn zalig lot, nabij te wezen bij mijn God. Ik vertrouw op hem, geheel en al, de Heere wiens werk ik roemen zal. 1:14 van Psalm 73. Toen u met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna we zingen uit het laatste vers van Psalm 27, zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Daarna volgt de schriftlezing, u kunt die deze avond vinden in Paulus' brief aan de Romeinen, 8e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 17. We noemen nu Romeinen 8, de versen 1 tot en met 17, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 27, het 7e vers. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet des geestes, des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondige vleeses en dat voor de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees, opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want die naar het vlees zijn, bedenken dat des vleeses is, maar die naar de geest zijn, bedenken dat des geestes is. Want het bedenken des vleeses is de dood, maar het bedenken des geestes is het leven en vrede. Daarom dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich der wet Gods niet, want het kan ook niet. en die in het vlees zijn, kunnen Goden niet behagen. Doch gij lieden zijt niet in het vlees, maar in de geest. Zo anders de geest Gods in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in u lieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonde wil, maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. En indien de geest desgene die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken, door zijn geest die in u woont. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees om naar het vlees te leven, want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Want zovelen als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid, wederom tot vrezen. Maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba, Vader. Dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. Het woord van God, onze tekst, kunt u vinden in dit gedeelte wat aan u gelezen is. Romeinen 8, 16e vers, waar deze woorden onze aandacht vragen. Dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. En in het licht van dit schriftwoord willen we nadenken over het laatste gedeelte van het eerste antwoord van onze Heidelberger catechismus. Het laatste gedeelte van zondag 1, vraag en antwoord 1. Ik zal het hele gedeelte lezen, de eerste vraag met het antwoord, en aangeven welk gedeelte bijzonder onze aandacht vraagt. In vraag en antwoord 1 wordt de volgende vraag gesteld. Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven, dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijns getrouwe zaligmakers, Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft en al zo bewaard, dat zonder de wil mijns hemelse vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan, ja ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Tot zover hebben wij de eerste vraag en het antwoord overdacht, en vanavond zal het met name gaan om het slot wat nu volgt, waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert en hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Tot zover. Willen we eerst Gods aangezicht zoeken en de Heere vragen om zijn zegen. Opnieuw schenkt gij het ons, Heere des hemels en der aarde, dat wij samen mogen komen in uw huis. Opnieuw waren de deuren open, opnieuw ligt uw woord geopend voor ons. En nu bidden we u, Heere, wil u zelf ook ons hart openen. Want dat is zo onmisbaar nodig. Dat onze harten geopend worden voor u en voor uw heilig woord. U weet hoe hard, hoe ongevoelig en aardsgezind ons hart door de zonde zijn kan. Toegesloten voor u. Geen plaats voor u. Maar wil u door uw woord en door uw heilige geest plaats bereiden waar geen plaats is. Gesloten harten openen. Deuren die vergrendeld zijn doorbreken. En wil u in ons hart wonen en werken met uw geest. Want alleen de komst van u is het die ons heil kan schenken. Heere, wil dat doen. Daarbij kunnen we niet pleiten op iets wat bij ons te vinden zou zijn. Maar We pleiten op uw eigen woord, waar u toch gezegd hebt, dat waar twee of drie vergaderd zijn in uw naam, dat gij daar wilt komen en daar wilt wonen uit genade. Heere, wil dan, ook al is het aan onze kant zo onverdiend, uw eigen woord waarmaken. En om uw woord, ja om Christus wil, onder ons wonen en in ons midden zijn. Wil u ons bij de prediking van uw woord gedenken. Wil, Heere, genade geven om uw woord te bedienen. Geef dat onze lippen geopend worden om de diepe geheimen die vanavond onze aandacht vragen, helder en duidelijk uit te leggen. Maar bovenal geef dat het woord gebruikt mag worden en gezegend mag worden, toegepast wordt aan het hart. Zegen ons ook bij het luisteren. U weet hoe we naar de kerk gekomen zijn. U weet of er een verlangen was, een uitzien diep in ons hart. Een bede, Heere, wil tot mij spreken. Als dat er niet was, Heere, als het alleen maar gewoonte was, of misschien omdat het nu eenmaal moest, zou u dan die begeerte, dat verlangen, alsnog in ons hart willen schenken en ons alsnog verlangend willen maken terwijl uw woord gepredikt wordt? Geef ons niet over aan wat in ons hart zo kan leven van nature. Maak ons verlangend om uw woord te horen en de kracht van uw woord te ervaren. En als er dat stille verlangen was, o Heere, zou u dat verlangen niet willen beschamen. Al hebben wij er alle reden toe gegeven, zou u desondanks uit genade de stille hoop willen vervullen van allen die u steeds zoeken in hun nood en in hun verdriet. We vragen van u, wil u zo in het midden van de gemeente zijn? Wil u onbekeerde te sterk worden? Wil u mensen die hun geestelijk huis bouwen op een verkeerd fundament, wil u hun wijzen op het feit dat hun bouwen ongegrond en ongefundeerd is? En wil u ze alles wat ze zelf gebouwd hebben afbreken en plaats maken voor dat ene fundament wat in Christus Jezus is, die enige troost die gegrond is in zijn bloed en in zijn offer? Wil u zijn met hen die worstelen en zoeken om licht, maar die geen licht zien? O God, wil u doorbreken en wil u als van de hoge hemel neerkomen met uw geest en door uw woord. En wil u mensen bezoeken, mensen vertroosten die u zoeken in hun verdriet, in hun nood. Heere, ontferm u over al uw kinderen. Geef dat wanneer juist de dingen die vanavond onze aandacht vragen zo van grote betekenis zijn in het leven van uw volk, dat uw volk deze dingen mag verstaan en ook bij deze dingen mag leven. Bewaar uw kinderen, Heere, voor een slordig leven, voor het geen ernst maken om ons te benaarstigen, onze roeping en verkiezing vast te maken. Wil u door de krachtige werking van uw Heilige Geest uw volk wakker schudden, opwekken, aangorden, opdat het alles bij u mag zoeken en verlangen mag naar meer van dat wondere werk van uw genade. Bewaar uw kinderen voor slordigheid en voor afglijden. Leer hen afhankelijk en ootmoedig te leven bij u en zegen hen uit uw volheid, opdat ook door het woord wat vanavond voor ons geopend ligt en de oude klanken uit onze belijdenis gezien mag worden dat u uw kerk de zekerheid wilt schenken en het verlangen wilt wekken om van harte voor uw aangezicht te leven. Heere, wek dat verlangen op. Vernieuw de hoop. Bevestig het geloof. En geef dat de liefde mag branden. Branden tot u en tot uw dienst. We bidden u wil zo aan de hele gemeente gedenken. We dragen allen aan u op, niet alleen zoals we hier samen zijn in de kerk, maar ook degene die voor de kerktelefoon meeluisteren. Ja, zelfs hen die misschien op een later tijdstip via een bandopname getuigen zullen zijn van deze dienst. Heere, wil u uw woord aan hun harten zegenen. En wil u geven dat het woord iets doen mag. Heere, laat het mogen zijn dat voor velen het woord een reuken des levens ten leven mag zijn of mag worden. Bewaar ons ervoor, Heere, dat we onder het woord dezelfde blijven, verhard worden, dat het woord ons wordt tot een reuken des doods ten dode. O God, werk door in het leven van ons en van onze kinderen. Ontferm u over ons. En daarbij smeken we bijzonder uw ontfermingen voor hen die dat nodig hebben. Denk aan allen die ziek zijn, aan allen die het moeilijk hebben, op welke wijze dan ook. Wil zijn met allen die eenzaam zijn, allen die gehandicapt zijn, of ook voor hen die voor gehandicapten en voor zieken moeten zorgen. Wil u hen sterken, Heren, en nabij zijn. Denk ook aan allen die op wat voor wijze dan ook uw hulp en uw ontfermingen nodig hebben. Leer hen op u hopen en het alleen van u verwachten. We willen ook uw naam dankzeggen dat zuster De Geus vanavond voor het eerst, na alles wat de afgelopen weken gebeurd is, weer in ons midden mag zijn. Er is alle reden, Heren, om uw naam te erkennen, dat u door de moeite en ook door alle vragen van de afgelopen weken heen haar hebt willen sterken en ondersteunen en ook weer krachten wilt geven. U hebt voor haar, voor haar mannen, voor de kinderen ook in deze omstandigheden willen zorgen. En er is alle reden om uw naam daarvoor dank te zeggen. Wil haar ook verder met haar man en de kinderen gedenken. Ook bij alles wat de afgelopen weken gebeurde. Heere, geef kracht en laat het zo mogen zijn dat ze het ook voor de toekomst alleen van u mogen verwachten. En dat u zelf op hen neer wil zien in gunst en in genade. We bidden en smeken u, Heere, wees zo met ons allen. Denk aan onze kerken. Zegen hoogleraren, predikanten en studenten. Zegen ook ouderlingen in de vakante gemeente die uw woord mogen lezen. Wil u geven dat uw koninkrijk onder ons mag worden uitgebreid en dat bijzonder degenen die dienen mogen in de dienst des woords en der gebeden door uw geest en door uw woord onderwezen mogen worden. O God, wil u geven dat bijzonder zij die uw woord bedienen mogen dicht bij u mogen leven en vanuit uw volheid de schatkameren van uw genade bediend mogen worden. Getrouwe ontfermer, wil u ook dienstknechten uitdrijven en uitstoten in uw oogst. Jonge mannen roepen tot de dienst van u. Wil u ze roepen, wil u ze ook de gaven geven die ze nodig hebben. En laten ze het alles van u verwachten. Wil u ook, Heere, denken aan uw koninkrijk in ons vaderland en daarbuiten. Laat in onze kerken en in andere kerken uw koninkrijk gebouwd mogen worden. Wil u de geest van verwerelijking, de geest van kerkverlating, wil u die halt toeroepen. En geef, o Heere, dat er onder ons, ja in de kerken in ons vaderland, iets gezien mag worden van een geestelijke opleving, van opnieuw zoeken en wederkeren tot u. En dat er iets uitgaat van uw kerk en van uw volk. Heere, laat het ons tot schaamte en tot schuld mogen zijn dat er zoveel is wat afwijkt van u en van uw heilige getuigenis. En toon het, Heere, dat u nog aan uw kerk en aan uw verbond wil gedenken. Wil u uw koninkrijk laten komen over heel deze wereld. Zegen het werk van kerken in welke landen of continenten dan ook. Zegen het werk van de zending. Laat op eenzame posten, vaak onder moeilijke omstandigheden, uw woord tot troost en tot kracht zijn en laat uw woord ook uitgaan onder de heiden en onder hen die van God vervreemd zijn. Wees u met het volk van Israël, laat uw woord ook daar mogen klinken. En de ene naam die onder de hemel gegeven is, waardoor zij moeten zalig worden, aangeroepen en beleden worden. Denk, Heere, aan alle landen waar uw kerk beproefd wordt. Wees met de kerken in landen waar verdrukking heerst. Wees ook bijzonder met de kerken in landen waar de zware voren van oorlog en geweld doorheen geploegd zijn. We bidden u voor het zwaar beproefde volk van Roemenië en de kerken die daar zo lang verdrukt en onderdrukt hebben bestaan. O God, geef dat de nieuwe vrijheid die daar gloort, een vrijheid mag zijn die gekenmerkt wordt door een wederkeer tot u. En wil u ook uw kerk in dat land bouwen. En aan hen die verdrietig zijn en geslagen zijn, omdat er zoveel weggenomen zijn uit dit leven, die ene troost schenken die alleen bij u te vinden is. We smeken u, wil u zijn met deze wereld, met ons land en met ons volk, o Heere. Geef dat waar zoveel afvalt en wegzinkt, waar we ondanks de zegeningen van u en de welvaart die u gaf, zo tegen u ingaan, soms zo openlijk, en een geest van leegheid en ook van verbittering zich in vele opzichten in alle lagen van de maatschappij zichtbaar laat worden. O God, ontferm u over ons land en over ons volk. En wil u geven dat uw koninkrijk mag komen. Keer weder tot ons, Heere. En wil om uw verbond en om het werk van uw genade u over ons en onze kinderen ontfermen. Zie op ons neer en werk onder ons met uw geest. Verdiend is het niet, maar wil u het doen. In de vergeving van al onze schuld en onze zonde. Dat enkel en alleen om Jezus wil. Amen. We willen zingen, gemeente, uit Psalm 119, de versen 3 en 9. En ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. Psalm 119, de versen 3 en 9. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest. Mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. En het negende vers. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heere, opdat ik leef. Uw woorden moog bewaren. 3 en 9 van Psalm 119. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 56, het laatste vers, Psalm 56, vers 6. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet dat hij zich nimmer stoot. Gij zijt voor mij een schild in alle nood. Gij hebt mijn smart verdreven. Zesde vers van Psalm 56 aan het einde van de prediking na het amen. Geliefde gemeente, verschillende zondagen zijn we bezig geweest met nadenken over die eerste woorden van onze Heidelberger, over de enige troost. En we hebben vrij uitvoerig stilgestaan bij wat die enige troost nu eigenlijk inhoudt. In één woord gezegd, de enige troost is dat wij van eigenaar veranderen en het eigendom worden van de getrouwe zaligmaker, de Heere Jezus Christus. Dat is de kern waar het bij de enige troost ten diepste om gaat. Maar als we dat zeggen, dat het nu gaat om het weten dat we het eigendom van de Heere Jezus Christus geworden zijn, dan komt daarbij wel de vraag boven, hoe kan ik die troost ontvangen? Hoe weet ik nu dat ik die enige, die welgegronde troost ook persoonlijk deelachtig geworden ben? Want het is toch waar wat die oude Engelse Puriteinse schrijver Thomas Brooks ergens zegt, als ik alleen maar weet dat er een zekere troost bestaat voor zekere mensen, zonder dat ik die troost zelf ervaar en daar zelf de smaak van heb ondervonden, dan is dat veel meer een verschrikking dan een verkwikking. Letterlijk zegt hij, dan is dat veel meer een kwelling dan een vertroosting. Inderdaad, als ik weet dat er troost is voor zekere mensen en zelf die troost niet ken, dan heb ik de kracht van die troost niet. Dan kan het spreken over die troost zelfs een kwelling worden. En vandaar dat de vraag dringt en ontzaggelijk belangrijk is, hoe weet ik nu dat ik die enige troost ken? Hoe leer ik in die troost delen? Kijk, daar gaat het vooral over in het slot van dit heel bekende eerste antwoord van onze Heidelberger catechismus, waar gesproken wordt over het feit dat die troost nu verzekerd, aan het hart verzegeld wordt door de Heilige Geest. We schrijven boven de prediking van vanavond de verzekering van de enige troost. Wordt in de eerste plaats bewerkt door de Heilige Geest. We lezen namelijk, waarom hij ook mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert. En ten tweede, wordt bevestigd door een heilig leven. En hem voortaan te leven, van harte willig en bereid maakt. De verzekering van de enige troost wordt bewerkt door de Heilige Geest en wordt bevestigd in een heilig leven. Als het in dit gedeelte, ook in dit schriftgedeelte, heel nadrukkelijk gaat over de Heilige Geest, dan moeten we vanavond één ding goed vasthouden, en dat is dit. Dat alle geestelijke gaven, gaven zijn die van de Heilige Geest afkomstig zijn. Het is niet uit ons dat de zaligheid opspringt of tevoorschijn komt. Het is niet uit u, zegt apostel Paulus, het is Gods gave. Het is gave van de Heilige Geest. En bij iedere geestelijke gave kunnen we de Heilige Geest noemen als degene die die gave geschonken heeft. Hij is het die het bidden leert, want hij is de geest der genade en der gebeden. Hij is het die het geloof schenkt, want hij is de geest des geloofs. Hij is het die kracht doet ervaren, versterkt door de Heilige Geest naar de inwendige mens. En zo kunt u doorgaan. Alle geestelijke gaven die God aan een zondaar schenkt, zijn gaven die gegeven worden door de Heilige Geest. De Geest is het die in dat alles die gaven schenkt aan het hart. Nu is het zo dat in onze tekst heel bijzonder gezegd wordt dat de Heilige Geest het is die de verzekering schenkt, innerlijke zekerheid geeft. Want het is het werk van de Heilige Geest om de harten van Gods volk te verzekeren, de zekerheid te schenken dat zij een kind des Heren zijn. Deze geest, dat is de Heilige Geest, zegt Paulus, getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. En als we dus vanavond nadenken over de zekerheid van het geloof en over de zekerheid van de zaligheid, dan moeten we alle nadruk leggen op dat werk van de Heilige Geest, die ook wanneer het gaat over deze dingen eerste is en de laatste is. Zekerheid is een gave van die geest die getuigt. Dat betekent heel wat. Dat betekent dat we voor de zekerheid dus maar niet moeten vertrouwen op onszelf. Voor de zekerheid dus maar niet de toevlucht moeten nemen tot goede gedachten over onszelf. Want we kunnen nog zoveel goede gedachten over onszelf hebben, gemeente, maar dat geeft geen enkel houvast en geen enkele zekerheid dat wij de Heere oprecht vrezen. Juist in de Bijbel worden we gewaarschuwd voor mensen die alsmaar spreken van vrede, vrede. Alsmaar zeggen dat het goed is. Maar er is geen vrede. Waarom niet? Omdat ze vrede zoeken en rust zoeken in zichzelf. In goede gedachten over zichzelf. En wij mensen zijn wat bezig om rust en vrede te zoeken in ons leven. Zekerheid te bouwen in ons leven. Buiten God en buiten Christus om. Nee, er is nooit zekerheid te vinden in onszelf. Ook niet in onze goede daden of onze goede werken. Want onze goede werken, zegt de profeet Jesaja, zijn als gescheurde klederen. Als lorren en lompen. Een wegwerpelijk kleed, staat er letterlijk in onze oude Bijbel. Lorren en lompen die waard zijn om weggegooid te worden. We kunnen nooit op grond van onze goede werken zekerheid krijgen. En je wordt het om ziek van. Als je in bladen leest hoe gesproken wordt over mensen die uit dit leven zijn weggenomen. Of soms ook bij begrafenissen de lof gezongen wordt van hen die niet meer in ons midden zijn. Dan wordt er gezegd, hij deed toch dit. En hij was toch dit. Dat kan allemaal waar zijn. En een mens kan in dit leven veel betekend hebben. Maar beste vrienden, als het er om gaat om de zekerheid voor God, dan is alles wat wij in dit leven gedaan hebben, alle braafheid, alle meelevendheid, alle goede dingen, het is tekort. Niet steunen op goede gedachten over onszelf. Niet steunen op eigen gerechtigheid. Ja, het woord van vanavond laat ons zelf zien dat we voor de zekerheid ook niet mogen steunen op wat gevoeligheid, op wat innerlijke ontroering, als we soms eens kunnen luisteren naar een preek en van harte daarbij kunnen vallen, een zegen op zich. Maar dat is op zichzelf nog niet de reden waarom we kunnen denken, en nu is het goed, nu heb ik de zekerheid, nu weet ik vast dat ik des Heren ben. Niet onze ontroeringen onder het woord van God. Niet een bewogen gebed. Zelfs geen gevoelens zijn de grond van de zekerheid. Want gevoelens, uiteindelijk komen ze toch op uit een verdorven hart. En dat hart van ons, dat is zo bedriegelijk naar het woord van de profeet Jeremia, dat niemand de bedriegelijkheid van zijn hart ten volle doorgrondt. Wie kan het kennen? En wie op zijn hart vertrouwt, hij is een zot. Daarom niet de gevoelens van ons hart, zelfs niet het aangedaan zijn onder het woord, is een grond voor de zekerheid. Wat we nodig hebben zijn niet wat redeneringen of wat gedachten of wat gevoelens. Wat we nodig hebben is niet meer en niet minder dan het getuigenis van de Heilige Geest. Daarvan spreekt de apostel hier en dat wordt ook in dit bekende eerste antwoord van onze Heidelberger catechismus naar boven gehaald. We worden overtuigd van het geestelijke leven, van het eeuwige leven liever, door het werk van de Heilige Geest. En hoe werkt die Heilige Geest nu? De Heilige Geest werkt altijd door het woord. De Heilige Geest verschijnt niet aan mensen in dromen, zoals sommigen wel eens denken. Gebeurt niet. De Heilige Geest geeft geen stemmen uit de hemel, waardoor je plotseling hoort wat er gebeuren moet. Daar wordt ook wel eens over gesproken, maar dat gebeurt niet. De Heilige Geest werkt door het woord. Zo werkt hij in alles wat hij doet. Als hij het geloof schenkt aan het hart, dan staat er in de schriften dat het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Dus de Heilige Geest schenkt het geloof door het woord. De Heilige Geest leert bidden door het woord. De Heilige Geest schenkt ook de zekerheid door het woord. Moet u niet over het hoofd lezen als u onze tekst ziet staan. Eén wijst naar de woordopenbaring van God. Deze geest getuigt, dat doet de geest. Maar dat doet de geest door middel van het getuigenis wat hij zelf gegeven heeft. Dat doet de geest door het woord. En vandaar dat we vanavond onderstrepen mogen. Bij die zekerheid die alleen de geest schenken kunt, kan gebruikt de Heilige Geest het woord, het gepredikte woord, het gelezen woord, het woord wat u misschien dagelijks onderzoekt. Het woord wat u in stilte leest. Het woord wat uitgelegd wordt. Wanneer u een oud boek leest van een schrijver. Of een nieuwer boek leest van een schrijver. Die vanuit het woord onderwijs zoekt te geven. Daarvan bedient de Heilige Geest zich. Niet alleen als hij de bekering schenkt of het geloof werkt in het hart. Maar ook wanneer hij de verzekering werkt in het hart. En hoe gaat dat nu? De Heilige Geest verzekert. Ik kan maar een aantal dingen aanstippen vanavond. De Heilige Geest verzekert vanuit het woord, door het woord. Kijk, de Heilige Geest doet dat doorheen te wijzen naar de Heere Jezus Christus. Dat is het grote werk van de Heilige Geest. Bij de bekering, bij het geloof en zeker ook bij de zekerheid. De geest wijst en werkt heen naar Christus. De Heere Jezus heeft het zelf van hem gezegd in die ontroerende woorden. Als de Heilige Geest de trooster gekomen zal zijn, die zal mij verheerlijken. Daar is het bij het werk van de Heilige Geest dus onbegonnen. In al die werken van de Geest gaat het om de verheerlijking van Christus. Gaat het om de grootheid van Christus. Gaat het om de schoonheid van Christus. Gaat het om de dienenswaardigheid van Christus. Noemt u maar op. Altijd om Christus. En hoe meer de Heilige Geest nu licht geeft over die gezegende Heere Jezus, hoe meer zekerheid er daalt in het hart. Waar ligt de zekerheid? Niet in de eerste plaats, dus in allerlei ervaringen of gevoelens. Al gaat het niet buiten de ervaring en buiten het gevoel om. Maar daar ga ik de zekerheid vinden waar de geest mij tot Christus leidt. Want de zaligheid en ook de zekerheid is in geen ander. Want er is één naam onder de hemel gegeven waardoor wij moeten zalig worden.
en ook alleen maar door verzekerd kunnen worden, dan de naam van de Heere Jezus Christus. En onthoud het goed, gemeente. Hoe meer licht er valt door het werk van de Heilige Geest over die gezegende Christus, hoe meer de Heilige Geest gaat leiden tot Christus, hoe meer de vastheid en de zekerheid daalt in het hart. Vandaar ook dat er in het geestelijke leven nogal wat verschil is met betrekking tot de zekerheid. Er zijn mensen die niet durven ontkennen dat zij de genade van God hebben mogen smaken. Iets hebben gezien van Gods goedheid en gunst aan hen zondaren bewezen. Maar die heel erg heen en weer geslingerd worden. Er zijn ook mensen, en laten we maar eerlijk zijn, je komt ze vandaag niet zoveel tegen, die op goede gronden, op Bijbelse gronden, veel zekerheid mochten ontvangen. Tot wat we dan noemen de volle zekerheid mochten komen. Ik weet in wie ik geloofd heb. En ik ben verzekerd, zegt de apostel Paulus, dat de Heere mijn pand bewaren zal. Daar hebt u de volle zekerheid. Ik weet in wie ik geloofd heb. En ik weet, ben verzekerd, dat het bij de Heere vast ligt. Ja, tot die volle zekerheid komen al Gods kinderen niet. Er zijn er velen die er nooit toe komen. Hoe komt het? We zullen straks wel een aantal oorzaken aanwijzen. Maar laten we het heel nadrukkelijk zeggen. Hierdoor komt het. Omdat de een meer kennis heeft door de geest ontvangen van die gezegende Heere Jezus Christus dan de ander. De maat van zekerheid hangt naar het woord van God ten nauwste samen met het kennen van de Heere Jezus Christus. En dan kan het zo zijn dat iemand die door de Heere wordt stilgezet, iemand die zondaar voor God wordt, licht ontvangt. Dat doet de Heilige Geest. En als de Heilige Geest doorbreekt in het duister van een mensenleven, meer geleidelijk, meer plotseling, als hij doorbreekt in een mensenleven, dan trekt die Heilige Geest zo'n zondaar naar de Heere Jezus Christus toe. Hij doet, al is het misschien door de nevels heen, het oog op de Heere Jezus richten. Zodat ze door de schaduwen heen op hem mogen zien. O, ze kunnen bij zichzelf vaak zoveel onwaardigheid ontdekken. Verwondering in het hart dat de Heere naar zo een wil omzien. Maar als het die doorbraak komt, als dat licht in het donker gaat schijnen, dan is er verwondering en ook enige zekerheid dat u op mij hebt willen neerzien. Maar als het dan weer voorbij is, als alles dan zo toegesloten is, als de strijd, als de vragen weer boven komen, wat heb ik durven zeggen? Heb ik mezelf niet bedrogen? Al die dingen kunnen boven komen. Ja, dan kun je als een schip op een woelige zee heen en weer geslingerd worden. Dan lijkt het of alle zekerheid weg is. Maar wanneer de Heere zelf komt en het oog weer richt op de vastheid van zijn woord, op de vastheid van het woord van die gezegende koning, waarvan gezegd wordt dat wat uit zijn lippen ging vast en onverbroken blijft. Als het geloof gelooft in werking is, dan is er vastheid en zekerheid onder de schaduw van zijn vleugelen. Zo mag er toch, ook voor het geloof, wat te midden van alle geslinger en te midden van alle vrees de toevlucht neemt tot die gezegende koning ook door de werking van de Heilige Geest, zekerheid zijn. Want waar het geloof werkelijk gelooft, daar is altijd enige vastheid. Hoe klein ook, waar het geloof gelooft, in werking is, daar is vastheid en hoop. Hoe geslingerd je ook daarna kunt worden. Maar kijk, waar het nu in onze catechismus over gaat, is meer dan die vastheid die er bij ogenblikken zijn kan in het leven van mensen die de toevlucht mochten nemen tot God en tot zijn Christus. Die iets van het evangelie mochten zien. Die iets van de genade van Christus mochten smaken. Het gaat hier om een diepere zekerheid. Om een grotere vastheid. Het gaat hier om de vastheid waarvan onze catechismus zegt verzekerd te zijn van het eeuwige leven. Verzekerd te zijn dat ik hem toebehoor. Verzekerd te zijn dat ik niet meer mijn eigendom ben, maar het eigendom ben geworden van mijn getrouwe zaligmaker. Verzekerd te zijn dat mijn aandeel in hem vast ligt. Ik ben de zijne, omdat hij de mijne geworden is. Wel, hoe krijg je die zekerheid? Opnieuw door de Heilige Geest. De Heilige Geest die dat doet door het woord. En die naar Christus toewijst. En op Christus aanwerkt. Wanneer we heel persoonlijk, door de werking van de Heilige Geest, als een verloren zondaar door Christus worden overgenomen. Als een verloren zondaar alleen vanwege het bloed van Christus gerechtvaardigd worden. En de vrede in dat bloed mogen vinden. Christus Jezus door het geloof als mijn borg en zaligmaker mag kennen. En zo in hem mag overgaan, heel persoonlijk. Ja, daar vind ik de volle vrede en die volle zekerheid. In mijn hart, verzegeld door de Heilige Geest. Ik, de zijne, omdat hij de mijne is. Omdat hij gezegd heeft, mijn zoon, mijn dochter. Daarom mag ik met mijn hand schrijven, zoals de profeet dat zegt. Ik ben des Heren. Daar vind je het. Als wij alles van onszelf verliezen en Christus als een geschonken zaligmaker alleen overhouden. Hem mogen omhelzen. Hem mogen kennen. Daar ligt die volle zekerheid. Ik van hem, hij van mij. Hoe komt het dan dat mensen die toch iets van Gods genade kennen, zo vaak in het donker tobben? En die volle zekerheid, dat volle, dat bewuste overgaan in Christus, dat kennen van het geloof, dat omhelzen, dat mijne van het geloof niet kennen. Wel, ik wil verschillende dingen noemen. En dat is lang niet volledig. Als u iets wilt lezen daarover, het beste wat ik ooit heb gelezen is misschien 4 jaar geleden, boek van die Thomas Brooks, wiens naam ik in het begin noemde. Het is nog niet zo lang geleden in het Hollands vertaald. De Hemel op Aarde heet het. En het gaat met name over deze dingen. De Hemel op Aarde van Brooks. Waarin die een hele volle bijbelse uiteenzetting geeft. Over wat de zekerheid is en hoe we dat leren kennen. Waarom kom je zoveel mensen tegen die toch niet ontkennen durven dat er iets in hun leven gebeurd is, maar de zekerheid, de vastheid. En het gaat me nu over mensen die eerlijk gemaakt zijn voor de Heere. En dus ook voor anderen. Wel, dat komt omdat er mensen zijn, laten we dat maar heel eenvoudig als eerste noemen, die in het begin van het geestelijke leven staan. De kinderen. Er zijn in het geestelijke leven, zegt het woord van God, kinderen, kleine kinderen, zuigelingen. En er zijn ook mannen en vaders. Nou is het in het gewone leven zo. Een kind moet je kind laten zijn, niet? Het zou heel wonderlijk zijn als een kind ging praten als een man van 80 jaar. Dat is in het hele gewone leven zo. Maar dat is ook in het geestelijke leven zo. En als mensen in de eerste liefde, in de eerste beginselen van het geestelijke leven zijn, dan is het uiterst onschriftuurlijk en ook onbarmhartig om van die mensen te verwachten dat ze hoge dingen kunnen spreken. Dan spreken ze als een kind. En er is geestelijke wijsheid voor nodig om kinderen kinderen te laten zijn, ook in het geestelijke leven. Om arme mensen arm te laten zijn, ook in het geestelijke leven. En om kinderen die arm zijn in zichzelf, op een Bijbelse wijze te onderrichten in de dingen die des Heren zijn. Maar het kan ook zijn dat mensen door de Heren zijn opgezocht en door eigen schuld verachteren in de genade. En dat woord verachteren in de genade, prachtig Bijbels woord, duidt al aan dat er iets niet klopt. Wat is verachteren in de genade? Wel, dat is dit. Je kan het opnieuw vergelijken met het gewone leven van een kind. Als een kind geboren is, dan moet dat kind, als het goed is, groeien. En er wordt juist bij een kind wat pas geboren is nogal op gelet. Groeit hij wel? Groeit hij goed? Groeit hij op de juiste wijze? Niet te veel, niet te weinig? Het kan zijn dat een kind niet groeit, dan is er iets verkeerd. Om het plechtig te zeggen, dan verachtert dat kind in zijn groei. Daar hebt u de verachtering in de genade. Waar God genade werkt in het leven, daar wil de Heere ook doorwerken. Kinderen kunnen geen kind blijven. Kinderen kunnen niet in de eerste dingen blijven staan. Dan is er verachtering. Dan gaat het niet goed met de geestelijke groei. En vandaar dat we juist aan het adres van Gods kinderen zoveel aansporingen tegenkomen in de Bijbel. Maakt uw roeping en verkiezing vast. Benaarstigt u om uw goden beproefd voor te stellen. Benaarstigt u om uw roeping en verkiezing zeker te maken. En nu kan het zo zijn dat mensen zich niet benaarstigen. Dat is een van de dingen die een groot gevaar betekent voor het beginnende geestelijke leven. Dat men niet genoeg let op de ernstige vermaningen van het woord van God. Op de ernstige prediking van de aansporingen die we in Oud en Nieuw Testament vinden. Dat we leven in verwondering, en dat is goed. Maar door te weinig bij het woord te leven, wordt die verwondering ons heel spoedig ontnomen. En vooral als er dan slordigheid komt in het innerlijke leven. Slordigheid in het omgaan met de schriften. Slordigheid in het zoeken van de Heere. Slordigheid in het geestelijke leven ook. In het zoeken te sterven aan de zonde en te wandelen in de wegen van de Heere. En hier ligt een heel terrein, gemeente, waar ik vanavond niet breed op in kan gaan, maar waarvan ik zeg, u die moet klagen dat de Heere zo lang weggebleven is. U die moet klagen dat er wel iets geweest is in het verleden, maar dat het lijkt alsof de Heere u vergeten is en verlaten heeft. Is er geen reden? Is er geen stilstand in het innerlijke leven, geen stilstand in de groei, geen verachtering? Hoe bent u geweest voor God en voor mensen? Hoe hebt u geleefd met de middelen van de genade, met het woord van de levende God, in uw gebedsleven, hoe staat het? In uw zoeken om te sterven aan de zonde en aan deze wereld, hoe is het? Of kan er toch nog zoveel mee door? Waar is het tere leven met God? Vragen voor u, voor mij, die we niet vergeten mogen, want we kunnen verachteren in de genade. Nog iets. Het kan zo zijn dat er in het leven weinig zekerheid komt, omdat wij een bijzondere zonde aan de hand houden. En dat hoeft niet een openlijke zonde te zijn, een zonde die heel erg zichtbaar is, dat kan ook. Maar het kan zo zijn dat er verborgen hoogmoed zit, die ons geestelijk in de weg staat. En hoogmoed heeft vele hoofden en vele harten. U kent die tekeningen wel. U komt ze soms bij oudere schrijvers ook tegen, die het beeld gebruiken uit die verhalen uit de oudheid, van een monster met veel hoofden. Wel, zo is het met onze hoogmoed. Die heeft heel veel hoofden. Het is een figuur dat allerlei gedaanten aan kan nemen. Je hebt zichtbare hoogmoed, iemand is ontzaggelijk trots. Al kun je je daar soms wel eens in vergissen. Maar er is ook nederige hoogmoed. En er is zelfs vrome hoogmoed. Er is zelfs een hoogmoed die bijna niet te onderscheiden is. Want niets is zo arglistig dan de hoogmoed die in ons hart woont. Misschien is het dat wat ons geestelijk in duisternis houdt. Dat we met nederige hoogmoed of vrome trots onszelf altijd maar op de been willen houden. Hard voor een ander zijn. Scherp voor een ander zijn. En heel mild als het gaat om ons eigen vrome vlees. Dat is een van de redenen, gemeente, waarom God zegeningen inhoudt ook voor zijn eigen volk. En waarom de Heere soms ook die vastheid en die zekerheid waar uw hart naar kan hunkeren, terughoudt. Omdat ge niet sterft aan die ene bepaalde boezemzonde. En er niet mee worstelt aan de troon van Gods genade. Dat de Heere door de pijlen van zijn almacht die zonde doodt. Het kan ook zijn. En dat is het laatste wat ik vanavond noem. Al zou ik door kunnen gaan. Dat er geen bijzondere zonde is. Maar dat de Heere op een bijzondere manier uw leven leidt. Er zijn mensen die veel van God ontvangen hebben. En dan lijkt het ineens alsof de Heere zich tegen hen keert. De Heere kan beproevingen geven. Denk maar aan Job. Beproevingen in ons leven toelaten. Waardoor het licht en de vastheid weggaat. En waardoor het lijkt alsof de Heere niet meer van ons weet. Zie ik voorwaarts, ik zie hem niet. Achterwaarts, ik bemerk hem niet. De Heere doet dat om zijn volk te beproeven. En uiteindelijk zal het zo zijn. En dat is tot troost van een beproefd kind van God. Wat zichzelf onderzoekt. En wat het niet meer weet en nergens bij kan. Uiteindelijk zal het zo zijn. Dat als God zijn volk beproeft. En bijzondere wegen gaat. Dat ze als goud zullen uitkomen. En dat de Heere die beproeving juist ook gebruiken wil. Om mensen te doen sterven aan al het hunne. En de zaligheid nu nergens anders meer te zoeken dan buiten zichzelf. En die daar ook te vinden. In Christus Jezus. Juist de beproeving wordt door de Heilige Geest, die zich van het woord bedient, ook gebruikt. Om mensen leeg te maken. Plaats te maken voor Christus. Daarom als de beproeving in uw leven komt. Als de Heere wegen gaat, kromme wegen naar uw gevoel. Die u niet kunt begrijpen. Vraag genade om onderworpen te zijn. Om te leren volgen. Om zijn weg te leren gaan, niet met opstand, maar met een ootmoedig hart. Want wie door het dal van de beproeving gaat, wat die beproeving dan ook zijn mag, en door genade mag volgen, als goud komt hij uit. Dat zegt de schrift. En wanneer het zo is, dat de Heere door een weg van beproeving misschien, maar altijd door zijn woord en door zijn geest. Mensen zekerheid geeft. De een meer, de ander minder. Dan is er ook dit. Dat waar de Heere zekerheid schenkt. En waar de Heilige Geest het hart overtuigt. En oh, daar moet de Heilige Geest zoveel werk voor doen. De Heilige Geest moet alle twijfels wegnemen. De Heilige Geest moet het hart overtuigen, overreden. Daarin komt de liefde van God mee. De liefde van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En uit liefde wordt het hart overreden en overtuigd. Dat de twijfels wegvallen. Dat ik het geloven mag. Blikken mag op die gezegende borg. Omhelzen mag. De zekerheid ervaren mag. En als u nu iets van die zekerheid of meer van die zekerheid ervaren mag, daar geldt ook het laatste van onze catechismus. Waar ik dat mag zien en daarin mag delen, daar maakt hij me van harte willig en bereid om voor hem te leven. Moet u eens goed opletten. Het gaat opnieuw om hem. Het is de Heilige Geest die zekerheid schenkt, vrijmachtig, door het woord. Het is de Heilige Geest die het hart ook neigt om van harte willig en bereid te zijn om voor hem te leven. Wat dat betekent? Waar God in het leven komt, daar worden harten vernieuwd. Daar leren we onze kinderen toch om vragen, om een nieuw hart. Wel, dat nieuwe hart dat geeft de Heere door zijn geest en als hij dat uit vrije genade aan een zondaar gaat schenken, dan wordt dat een hart wat veranderd wordt, wat vernieuwd wordt. Een nieuw hart. En een nieuw hart is een hart wat verbroken is door de liefde. En hoe meer God nu schenkt, hoe meer dat hart nu verbroken wordt. Hoe meer zekerheid God schenkt, hoe meer dat hart verbroken wordt. En hoe meer dat hart vervuld wordt met liefde. Wat is de zichtbare teken dat iemand veel zekerheid heeft? Als die veel lief heeft. Wat is het teken dat iemand uit een grote nood en dood verlost is? Dat hij veel liefde heeft. Hartelijk zal ik u lief hebben, Heere mijn sterkte. Dat is de taal van een nieuw hart. Een hart dat door de geest vernieuwd is. En dan kun je het in het begin vaak wel eens met zoveel vuur zeggen, dat je later wel eens denkt, hoe heb ik het kunnen zeggen, hoe heb ik het durven zeggen, van mijn liefde, van mijn gelofte, komt zo heel weinig terecht. Maar toch zeg je het. Tegen alle vijanden van buiten en van binnenin, hartelijk zal ik u lief hebben, Heere mijn sterkte. En als dat leeft in je hart, al komt dan de hele wereld er tegenop. Al zegt dan iedereen, hij heeft geen heil bij God. Maar God dat in je hart legt, daar zeg je toch. Tegen alle vijanden in, hartelijk zal ik u lief hebben. Heere, mijn sterkte, daar is het hart bereid gemaakt, gewillig gemaakt. Dan denk er goed om. Het woord van de oude psalm zegt het, dat de Heere een gewillig volk heeft. Dat zeer gewillig wordt, zeer bereidwillig wordt op de dag van zijn kracht. Op de dag van zijn genade. Zeer bereidwillig om voor hem te leven. Ja, maar hoe moet je voor God leven? Hoe moet je voor die Heere leven, die heilige God, die hoge God? Wel, dat betekent dat het hartelijk verlangen van uw hart wordt om nu naar de geboden van die heilige God te leven. Ja, maar zegt iemand, dat is inderdaad mijn verlangen geweest. En die woorden die u aanhaalde, dat is niet vreemd voor me. Hartelijk zal ik u lief hebben, Heere, mijn sterkte. Maar weet u wat ik ontdekt heb? Ja, zegt u het maar. Ik heb dit ontdekt, dat het willen is wel bij me. Die bereidwilligheid en die bereidheid, die was er zo van harte. Maar die eisen van God zijn zo hoog. En mijn hart is zo onmogelijk. Ik ontdek juist na de mate dat de Heere in mijn leven meer laat zien. Dat er zoveel ongerechtigheid in me woont. Ziet u dat ook niet in uw leven, hoe ouder u wordt? Misschien is het al 20 jaar terug dat de Heere voor het eerst in uw leven begon. Dat je soms zo schrikt van jezelf. Zoveel zonde, zoveel dwaasheid. Soms zonden waarvan je dacht dat ze al lang overwonnen en begraven waren. Die bruisen weer op in je hart, soms als je al heel oud bent. Inderdaad, dat is waar. Gods kerk komt nooit boven de zonde uit. Gods kerk wordt hier op aarde nooit van de zonde verlost. Gods kerk leert steeds meer inleven met Paulus. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen? Maar toch zegt u dus eerlijk. Als die dingen bij u boven komen, dat u zegt de wet houden, ik kan het niet. Mijn leven, mijn hart, mijn vlees, er is nog zoveel ongerechtigheid. Onder dat alles is het er toch. Een hartelijk verlangen. En een stille bereidheid om de Heere te bedoelen en de Heere te zoeken. En in zijn wegen te wandelen. Dat is er toch. En dat brengt u juist als het op deze dingen aankomt toch ook vaak op de knieën. Heere, er is een verlangen naar uw geboden. Maar maak u toch in uw woord en in uw geboden mijn gang en treden vast. Ja, dan gaat u dat gebed van Psalm 119, u weet wel, die lange psalm. Dat gaat u juist daarna spellen. Heere, ik als een schaap gedwaald in het rond, dat onbedachte herder heeft verloren. Ach, zoek uw knecht. Schoon hij uw wetten schond, toch volhardt hij naar uw geboden te horen, van harte willig en bereid. En weet u wat je daar ook gaat zien steeds meer? Dat nu zonder hem je niets kunt doen. Zonder hem kun je hem niet zoeken. Zonder hem kun je hem niet dienen. Zonder hem kun je hem niet zien, is alles aardedonker, nacht van binnen en van buiten. Maar door hem kan het. En wat is dan een zegen? Dat er staat, en dat hij hen van harte willig en bereid maakt. Als het van ons af zou hangen, dan zou die gewilligheid en dan zou die bereidheid spoedig weggezonken zijn. Dan zouden we het meteen verzondigd hebben. Maar hij houdt het vuur van de liefde. En het vuur van het geloof. En het vuur van de hoop brandende. Hij maakt ze door zijn geest van harte willig en bereid. En dan kan het hier op aarde wel eens zo zijn dat je denkt, Heere, ik zou veel meer tot uw eer moeten leven. Dan kun je soms onder gebukt gaan. Dat je zegt, nu is het al zo lang geleden dat u met me begonnen bent. En Heere, wie ben ik al die jaren geweest? Wie ben ik geweest? Als man, als vrouw, als vader, als moeder, als ouderling, als diaken, als dominee. Wie had ik moeten zijn? Hoedanige, zegt Paulus, behoort ge te zijn? Heren, alles tekort. Zoveel vlees, geen vruchten bij mij te vinden als ik op mezelf zie. Ja, dan kan je dat met schaamte vervullen. En verdriet vervullen, toch? Maar als het goed is, drijft dat tot de troon der genade. Heer, is graag op dat spoor mijn wankelende schreden. Heer, houd u mij vast. Heer, leer me dat ik zonder u niets kan doen. Maar leer me dat u toch van me afwijkt, ondanks alles. En leer me hoe ik wandelen moet. Kijk dan, in afhankelijkheid wordt er toch iets geleerd. Al is het met vallen en opstaan. Van harte willig en bereid. En dat volk zal ondanks alle struikeling, ondanks alle vleeselijkheid, ondanks alle ongeloof, toch eeuwig zalig worden. En dat is het grootste wonder. Want de zekerheid en de vastheid hangt niet af van hun. Hangt niet af van hun gevoel. Hangt ook niet af van hun geestelijke leven. Dat is een werk van God. Van de Heilige Geest, gegrond in het borgwerk van de Heere Jezus Christus. En omdat dat werk eeuwig vast blijft, daarom wordt de kerk zalig door al die slingerwegen, door al die dwaalwegen heen. De kerk wordt zalig. En dan zullen ze aan het einde van de reis niet de lof brengen aan hun gevoelens. Niet de lof brengen aan hun werken. Niet de lof brengen aan hun liefde. Maar aan hen. Die hen beveiligde voor de dood. Aan hen die dwars door alle dwaalwegen heen hun voet richten. Dat zij zich nimmer stoot. Aan hen. Die een schild is. En blijft in alle nood aan hem die hun smart zal verdrijven. Dat is de enige troost in leven en in sterven. Amen.
Eindigen we met dankzegging en gebed. Heere, zo wordt uw lof vergroot. Dat wordt alleen in uw eigen werk. Wil u dan dat werk verheerlijken? We hebben het vanavond mogen overdenken. Zonder u kunnen we niets doen. We zijn diep afhankelijk van de werkingen van die geest die van boven is. O Heere, bekeer. Breng tot het geloof. Maar bevestig ook uw kerk. Verzeker ook uw kerk van deze grote geheimen. Wil u dan uw kerk zelf maar arm maken in zichzelf. Ontledigen, afbreken, de dood leren schrijven op al het hunne. Maar wil u Christus verheerlijken in hun leven. Want daar ligt de rust, maar daar ligt ook de vastheid. Daar ligt de zekerheid. In het kennen door het geloof van die ene naam. Heere, leer ons u kennen. Met minder kan het toch niet. Maar met minder hoeft het toch ook niet. Wil u het dan zelf doen, Heere? Bij ons is geen reden, maar doe het uit genade. Zegen ons deze week. Ga met ons op al onze wegen, sterk ons in ons werk en breng ons volgende week zondag weer samen in uw huis. Zegen de broeders die al een preek hopen te lezen, wil u hen bijstaan en wil met ons zijn wanneer wij naar een van de vakante gemeenten zullen gaan. Schenk ons ook uw zegen, wanneer we daar het woord bedienen en breng ons veilig weer bij elkaar. Om elkaar rondom uw woorden te ontmoeten. We vragen het om Jezus wil. Uw naam dankend. Uit genade. Amen. Psalm 143 en daarvan het 10e vers is onze slotzang. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand. Uw goede geest bestier mijn schreden. En leid mij in een effen land. 143 vers 10. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.